Ik wil deze middag beginnen met u schriftgedeelte te lezen uit 2 Koningen 5. Een zeer bekende geschiedenis. De geschiedenis namelijk van Naaman. Eerlijk gezegd had ik al jaren in gedachten om daar eens een keer over te spreken ter gelegenheid van de doopdienst. En eindelijk is het dan daarvan gekomen. 2 Koningen 5. Vanaf vers 1, waar staat: Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. En deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft die jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om de doden een leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zeker uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaats ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben. Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden, last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandofferen, slachtoffer aan andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeven de Heer uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede, en hij ging van hem heen een kleine streek lands. Tot zover. De geschiedenis is natuurlijk lang niet af, maar zover komen we vanmiddag toch niet. Waar het om gaat is dat we hier te maken krijgen met een geschiedenis die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. U weet waarschijnlijk dat de Heer bij gelegenheid in de synagoge een keer spreekt. En dan blijkt dat men in de synagoge weliswaar naar hem moet luisteren, maar niet bereid is om te aanvaarden wat hij het volk leert, wat hij het Jodendom leert. En bij die gelegenheid wijst de Heer Jezus erop, in de synagoge nog steeds, dat er in de tijd vele weduwen waren in Israël, Maar tot geen van die weduwen werd Elia gezonden dan tot die weduwe van Sarfat bij Sidon. Zodat slechts een weduwe buitenslands, een heidens om zo te zeggen, bezocht werd door de Heer via de profeet. En de Heer zei bovendien, en er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa. Maar geen van die werd genezen dan Naaman, de Syriër. En opnieuw was dat dus een buitenlander. Waar de Heer dus met nadruk op wijst, is dat de zaligheid weliswaar gezonden werd aan Israël, maar dat ook in de oudheid het dikwijls buitenlanders waren, heidenen waren, die via de God van Israël gezegend werden. En dat is dus ook ongeveer het onderwerp van dit schriftgedeelte. Niet zomaar een verhaal, maar het dient later in het Nieuwe Testament, ik meen in Matthäus 4, als ik het wel, nee, Lucas 4, als ik het wel heb, dat dient het als voorbeeld ook voor de Israëlieten in de dagen van de Heer Jezus. En ik prijs me altijd gelukkig te weten dat ik ook een heiden ben van nature, een buitenlander, dat ik was vreemd van het burgerschap van Israël, zoals de Efezebrief dat zegt, en dat niettemin de Heer naar ons heeft omgezien en ons ook genezen heeft van onze melaatsheid, om het maar zo te zeggen meteen. Want daar gaat het feitelijk over. Immers, deze Naaman was melaats. Hij was een strijdbare held. Hij was een krijgsoverste van de koning van Syrië enzovoorts. Hij had een geweldige reputatie. Hij had heel wat hier op aarde, maar wat hij niet had was een goede gezondheid. Hij was melaats. Het zal zelfs voor een leek duidelijk zijn, en daar ben ik namelijk ook een leek, hè? Dus moet het voor een leek ook duidelijk zijn dat deze melaatsheid van Naaman eigenlijk de uitbeelding is van de situatie van de natuurlijke mens. Ik weet niet hoe hoog uw dunk is van de natuurlijke mens. Misschien hebt u ook het idee dat u uw eigen strijd strijdt en dat het ook van u verwacht wordt. Misschien hebt u het idee dat u een aardige reputatie hebt opgebouwd, een carrière gemaakt hebt enzovoort. Misschien hebt u het ook gewoon heel hoog in uw bol. Dat is niks bijzonders, de meeste mensen hebben dat, hè. Maar dan moet ik er toch op wijzen dat u blijkt melaats te zijn. Het baat u niet. Dat is wat niet alleen de schrift, maar ook vele wijsgeren als eerste altijd vaststellen. Al die dingen die wij hier op aarde hebben, zijn uiteindelijk gewoon ijdelheid, omdat het tot niks leidt. We zijn namelijk melaats. En de melaatsheid is niet anders dan de uitbeelding van de werking van de dood in elk natuurlijk mens. Het is wat moeilijk om melaatsheid te beschrijven. Maar goed, ik heb net gegeten, het is een beetje moeilijk al, hè? Maar want melaatsheid is eigenlijk niet anders dan dat het lichaam van buitenaf wegrot. En zelfs de onderdelen, de lichaamsdelen, vallen er gewoon soms af. Het vlees verdwijnt ook, staat er ook trouwens. Als Naaman genezen wordt, staat er, en zijn vlees kwam weder. Dat betekent dat inderdaad bepaalde delen al gewoon verteerd waren, weg waren. Het is een uitbeelding van de werking van de dood. En in de Bijbel is het duidelijk dat melaatsheid gewoon een uitbeelding is van de zonde. Want u weet wat de schrift zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En die dood en zonde zijn zo tot alle mensen doorgegaan. In een ieder van ons werkt de dood. Wij zijn er niet alleen naar onderweg, maar de dood werkt al in ons. Het sterven van de mens is niet meer dan de voltooiing van die krachten die al in ons werken terwijl wij eigenlijk nog leven. Dat is de gedachte, zodat we rustig kunnen stellen dat de mens eigenlijk gewoon altijd melaats is. Het is niet voor niks trouwens dat in de Bijbel zoveel aandacht besteed wordt aan de melaatsheid. In het Nieuwe Testament, waar we dikwijls lezen over melaatsen die genezen worden, maar ook in het Oude Testament, waar we in de wet zelfs meerdere hoofdstukken hebben die zich bezighouden met de genezing van de melaatsen. En op welke wijze dat dan gebeuren moet en op welke wijze dat ook gecontroleerd zou moeten worden. De wetten namelijk op de reiniging van de melaatsen. Staat er uitgebreid. En dat is zo uitgebreid omdat het in feite illustratief is voor de wijze waarop de mens verlost wordt van de werking van de dood. Oftewel, het spreekt over de wijze waarop de mens verlost wordt van zijn zonden. En ik kan nog zo hoog zijn, want Syrië, dus in het Hebreeuws Aram, het heeft te maken met een hoge plaats. Dat betekent het, een hoge plaats. En deze man was krijgsoverste in Syrië. Hij had een hoge positie, maar dan wel in verband met een oude schepping. Daar gaat het in de eerste plaats om. Hij was er tot hoge dingen geroepen. En u zult waarschijnlijk tegen mij zeggen, maar de mens is toch geroepen tot heerschappij. De mens neemt toch een hoge plaats. En dan zeg ik, jazeker, maar het is Syrië. En ook de mens die geroepen is om heerschappij te hebben over deze oude schepping, zoals tot Adam gezegd werd. Ook die mens is onderhevig, of juist die mens is onderhevig aan die melaatsheid. Hij kan wel zeggen, ik ben tot iets geweldigs geroepen. De mens is de kroon van de schepping. En de mens is naar Gods beeld gemaakt, enzovoort. Dan zeg ik nog altijd, dat kan wel wezen, maar hij is sterfelijk. Hij is melaats. Het leidt tot niks. En aan die roeping heb je niks, als je van je leven, van je gezondheid niet zeker bent. En dat is het gevolg van de zonde in de mens. De man moest er dus van verlost worden. Daar gaat het om. En u weet ook, want u kent, ik neem aan dat u netjes, net als ik, op de zondagsschool geweest bent. Hè, en dat u netjes die geschiedenis geleerd hebt. En ook geleerd hebt hoe daar in Syrië inderdaad een kleine jonge dochter was, staat er in vers 2. Een Jodin dus eigenlijk, om zo te zeggen. Jonge Israëlitische vrouw, die was weggevoerd uit Israël en naar Syrië gebracht. En die diende in het huis van Naaman. En dit was deze Jodin die daar te kennen geeft dat er ongetwijfeld in Samaria, ik mag eigenlijk niet Jodin zeggen trouwens, want ze was uit de 10 stammen van Israël. En daarom ook Samaria, maar goed, een Israëliet zal ik dan maar zeggen. Die maakt dat bekend en zegt, er is in Samaria een profeet van Jehovah, en dat is onze God, de God van ons volk. En via die profeet moet het mogelijk zijn, of zal het mogelijk zijn, dat deze Naaman, dat onze Heer, dat mijn Heer, mijn meester, verlost zal worden van zijn melaatsheid. Hij zal hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat wil zeggen, de man was vol melaatsheid en het moest eruit gehaald worden. Hij moest ervan ontledigd worden. Wel, dat is ook een onbelangrijke Bijbelse waarheid. De grote Bijbelse waarheid die hier aangehaald wordt, wordt later aangehaald eveneens bij Samaria en ter overstaan van een Samaritaanse vrouw. Ik hoop dat u duidelijk is dat dit jonge meisje, deze jonge dochter, kennelijk uit Samaria, de stad of de omgeving, dat doet er niet toe, afkomstig was. Maar het is later de Heer in Johannes 4, waarvan staat dat hij moest door Samaria gaan en komt daar eveneens een vrouw tegen. Ik zal niet zeggen dat het een jonge vrouw was, maar niettemin een Samaritaanse vrouw. En er wordt gediscussieerd over de wijze waarop men God zou moeten dienen. Of het op Jeruzalem moest, de berg in Jeruzalem, of Gerizim in Samaria of zo. Een van deze beiden. En de Heer zei, nou, de tijd die komt nu, dat dat helemaal niks uitmaakt. En hij zei dat, vooruitgrijpend uiteraard op de bedeling waarin wij vandaag aan de dag leven, waarin het dienen van de Heer gelukkig niet aan plaats of tijd gebonden is. Maar de Heer zegt toch wel even gauw dan, terwijl hij deze dingen uitspreekt, zegt hij toch wel gauw, maar de zaligheid is uit de Joden. Het mag dan zo zijn dat de dienst aan Jehovah, de dienst aan de Heer, de God van Israël, niet gebonden is aan een bepaalde plaats. Maar het neemt niet weg dat de dienst aan Jehovah wel degelijk afkomstig is uit Israël en uit het Jodendom. Want de zaligheid is en blijft uit de Joden. Ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. Ik zei niet in de Joden hoor. Ik zei uit de Joden. Dat staat er namelijk. Er zijn er ook vandaag die zeggen, we moeten eigenlijk weer meer Jood worden. Meer naar Joden luisteren en ons daarbij aansluiten. Ik ken zelfs christenen die overgegaan zijn tot het Jodendom. Ze bezoeken nu de synagogen enzovoorts. Dat is een misverstand. De zaligheid is uit de Joden, staat er. Het is daaruit afkomstig. Het is afkomstig niet van de Gerizim, maar wel van Sion en van Moria. Dat wil zeggen wel uit Jeruzalem. Het is daar vandaan gekomen. Het vindt daar zijn oorsprong. Maar het staat daar nu wel degelijk buiten. En dat is ook wat hier geïllustreerd wordt. Deze jonge vrouw die de oorzaak wordt, die de aanleiding wordt tot de genezing van Samaria, was zelf uit Samaria weggeleid. En was daar in ballingschap, buitenslands. En daar buiten het land, buiten Israël, buiten het Jodendom dus ook, daar werd het tot oorzaak, of werd zij tot oorzaak van de genezing van deze man. En zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Dienen te beseffen dat ook onze zaligheid, onze genezing, het wegnemen van onze zonden, zijn oorsprong vindt in Israël. Het vindt zijn oorsprong in de beloften en zegeningen die God gedaan heeft aan Israël, in meer speciaal het Jodendom. Maar niettemin is het daaruit afkomstig. Ik ga er niet zo diep op in nu, ik vertel het alleen maar. Velen van u kennen die waarheden natuurlijk al lang. Maar niettemin is het goed om daarbij stil te staan. Het is daaruit afkomstig. Het is uit Israël, buitenslands. En dan is het door bemiddeling van deze jonge dochter van Israël dat Naaman onderweg gaat, via via. Hij neemt, het is heel leuk om te zien hoe hij dat doet. Die Naaman die geeft er blijk van echt gewoon een mens, een natuurlijk mens. met zijn eigen gedachten, met zijn eigen plannenmakerij, zijn eigen carrièremakerij. Hij neemt zich voor hoe het zal gaan, dat niet alleen. Hij stelt zich voor hoe het vermoedelijk zal gaan, hoe het zou moeten wezen. En alles wat niet beantwoordt aan zijn verwachtingspatroon, schuift hij dan ook onmiddellijk opzij. Dat is heel eigenaardig. Ik weet niet of u dat wel eens tegen bent gekomen. Maar het gebeurt inderdaad nogal dat mensen, dat is vrij algemeen trouwens, dat mensen hun eigen gedachten hebben van het zal zo zijn of het zal zus zijn. En dan gaan we zus en zo en dit en dat. En dan men maakt er zich een voorstelling van. En als het daarna niet daaraan blijkt te beantwoorden, dan moet er op alle mogelijke manieren gecorrigeerd worden. Dat is een heel moeilijke zaak soms. Hè? Sommige mensen komen daar ook duidelijk bij in moeilijkheden. Nou, Amon trouwens ook. Want hij maakt zijn plannen. Maar wat hij doet is, hij gaat naar zijn eigen baas, zijn koning notabene, de koning van Syrië. Eigenlijk een beeld van de principes die heersen in deze oude wereld, want daar gaat het om. Deze wereld die weliswaar Gods schepping is, enzovoorts. Maar waarin principes heersen die nou bepaald niet overeenkomen met Gods heilsplan. Daar gaat het maar om. Maar hij gaat dus naar zijn koning en hij krijgt dan een brief mee, een aanbevelingsbrief. En die koning stuurt naar Aman uiteraard naar de koning van Israël. Want zo doen die hoge jongens dat onder elkaar. Weet je wel, het is net de Rotary, die regelen dat. Nou ja, goed, daar hoef ik verder niet over te vertellen. He, maar dat wordt onderling geregeld. Een brief mee, een aanbevelingsbrief heet zoiets. Staat hier toch, hè? Een brief van aanbeveling krijg je mee. En dan zal het zo wel geregeld worden. En dan blijkt dat het bijna leidt, notabene, tot politieke verwikkelingen. Er komen internationale spanningen van. En vergis u nou maar niet. Alle internationale spanningen zijn uiteindelijk terug te herleiden tot het niet zich afhankelijk willen stellen van de Heere, de God van Israël. Ik bedoel het letterlijk zo. Alle internationale spanningen op wat gebied dan ook zijn terug te herleiden tot ongeloof. Tot een zich onafhankelijk willen maken van die God die hemel en aarde geschapen heeft en die ook zijn raad bepaald heeft voor deze wereld. En ieder die zich daaraan onttrekt en zijn eigen plannen maakt, die is daarmee in opstand tegen God. En niet alleen krijg je daar zelf grote problemen mee, maar daardoor ontstaan ook internationale verwikkelingen. Dat is hier dus ook het geval, want Naaman gaat met de brief van zijn koning van Syrië naar de koning van Israël, in Samaria dus, want zo ligt dat. En die koning zit ermee, want die zegt, goh, dit is een truc. Ze proberen mij voor het blok te zetten, ze zeggen mij dat ik die Naaman moet genezen, maar dat kan ik niet. En nou ik dat niet doe, dan krijg ik dus ruzie met Syrië. Dus we moeten maar meteen mobiliseren enzovoort. Dat is de gedachte. Het wordt als een politieke aangelegenheid uitgelegd. Dat zegt die koning. Hij zegt, want dat is het eind van vers 7. Want voorwaar merkt toch en ziet dat hij, de koning van Syrië, oorzaak tegen mij zoekt. Wordt gezocht naar de aanleiding om oorlog te voeren. Dat is de uitleg van de koning van Israël. U ziet, die redeneert al op precies dezelfde wijze. Hij krijgt gewoon een brief in verband met de ziekte van Naaman, opdat hij genezen zou worden. En de man vertaalt het ogenblikkelijk naar politiek en zegt, nou zit ik in moeilijkheden. Ze proberen me onderuit te halen. Toch is dat niet waar. Dat is het probleem van al die mensen die hun eigen weg wensen te gaan. Die zelf hun plannen maken, die zelf hun carrière willen invullen en dat soort dingen meer. Zij voelen zich bedreigd zelfs als het helemaal niet het geval is. Al die dingen komen voor. Maar je moet eens kijken wat er gebeurt. Daar staat er in vers 8, maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, die immers eveneens in Samaria woonde, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Want dat is de gedachte. Men moet namelijk, wanneer men verlost wil worden van mijn laatsheid, niet terecht bij de heersende beginselen van deze oude wereld. Men moet naar de profeet Gods. Men moet naar degene die het woord van God ontvangen heeft. Oftewel, men moet naar het woord van God. Het kenmerk van de profeet is in de eerste plaats dat God zijn woord aan hem gegeven heeft. En daarbij gaat het niet om de profeet zelf, om de man zelf. Want van Elisa weten we zo goed als niks eigenlijk. We weten hoe hij heet en hoe zijn knecht heette. En daar houdt het ongeveer mee op. Maar het gaat er niet om de profeet zelf. Het gaat erom dat de profeet degene is die het woord van God rechtstreeks heeft ontvangen en ook bewaard. En zo is het. Want genezing van melaatsheid, dat wil zeggen vergeving van zonde, reiniging van ongerechtigheid, leven uit de dood. Die dingen zijn er enkel en alleen door Door het woord Gods. En waar dat woord dan precies is, dat doet niet zoveel te zaken. Maar in dit verhaal is het natuurlijk zo dat het is bij de profeet degene die het woord ontvangen heeft. En het is in Samaria. En dus in Israël, de hoofdstad van Israël eigenlijk. Samaria heeft trouwens ook iets met hoogte te maken. Maar goed, ik ga er maar verder niet op in. De zaak is dan dat Naaman inderdaad van de koning doorverwezen wordt naar de profeet. Niet naar de machthebber, maar van de machthebber hier op aarde wordt hij doorgezonden naar degene die strikt genomen helemaal geen macht had, maar die wel degelijk het woord van God had ontvangen. En als er ergens kracht of macht is, is het in het woord van God. Het is wat Johannes later zegt, dat alle dingen zijn uit dat woord voortgekomen. En daarbuitenom is er niks. Het is het woord van God, het is precies hetzelfde woord van God waarmee hij gesproken heeft ooit in Genesis 1 en waardoor deze oude schepping tot stand kwam. En als men dan genezen moet worden van melaatsheid en kwaal van deze oude wereld, dan kan dat alleen maar door datzelfde woord van God. Een heel simpele zaak, dat scheppende woord van God. Het woord van een God die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Dat is waar Abraham in geloofde, zegt Romeinen 4. En dus, Naaman wordt gezonden naar de profeet met het woord van God. Het Nieuwe Testament zegt ook uitdrukkelijk dat de zaligheid is uit het geloof. En het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Dus Romeinen 10, waar dat staat. Zodat het woord van God niet alleen de oorzaak is van de oude schepping. Maar hetzelfde woord van God is bovendien de oorzaak van de nieuwe schepping. Het oude kwam uit het woord voort, nieuwe schepping, namelijk opstanding uit de dood, komt eveneens voort uit het woord van God. En vandaar dat deze man doorgezonden wordt naar de profeet in Israël. En al zo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagen, beide dingen spreken over zijn hoogheid. Paard in het algemeen spreekt over heerlijkheid. We hebben geen bijbelstudie vanmiddag speciaal, dus ik geef u geen verwijsteksten nu. Hè. Komt u een andere keer maar terug. Maar het spreekt over zijn hoogheid. En dan staat er, en hij stond voor de deur van het huis van Elisa. Daar was hij dan. En toen zond Elisa tot hem een bode. Leuk is dat, hè? Ik zie broeder de Jong lachen. Want die voelt hem al aankomen. Ze zeggen namelijk wel eens, vooral van sommige dienstknechten van de Heer, dat ze zo arrogant zijn. Maar wat dacht u nou van Elia? Of van Elisa? Hè? Die bleef binnen zitten. Nee, televisie hadden ze nog niet, dus daar ligt het niet aan. Maar hij bleef toch binnen zitten. Hij stuurde zijn personeel naar de deur, want dat kon hij er kennelijk op nahouden. Ik zei niet dat het zo hoort, maar ik zeg wel dat het zo was. De dienaar die gaat naar de deur, de knecht zond hij, een bode. En de boodschap gaf hij ook mee. Hij vroeg niet eens van wie is daar. Of iets dergelijks. Nee, hij gaf meteen de boodschap mee. Hij ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Punt uit. En toen werd Naaman boos, want hij was gewend dat ze de rode loper voor hem uitrollen en dat er van die livreiers bij staan en hoe dat allemaal, ik heb er geen verstand van, hè. Maar allemaal met die bekende pracht en statie natuurlijk. Maar er kwam allemaal niks van terecht. Hem werd geen eer gegeven. En normaal gesproken zou hij melaats ook helemaal geen eer ontvangen. Zelfs in de Bijbel is een melaatse per definitie een uitgeworpene. Een paria. Al was het maar alleen omdat zijn ziekte zo besmettelijk is. Meestal. Maar goed, Naaman die neemt dat niet in dank af. Hij wordt zeer boos en hij toog weg. Hij maakte meteen rechtsomkeerd. Zijn wagen is achteruit, weet u wel. Nou, en hij zei, zie. Nee, ik hoop dat u zich dat kunt voorstellen. Het is natuurlijk een mooi verhaal in de Statenvertaling, maar het is een heel reële zaak. Hij wordt boos en misschien zal het paard het wel erg hebben moeten ontgelden voor die wagen. Hè? Maar goed, zie, ik zeide bij mijzelf, daar hebt u het, hè? Naaman gaat redeneren. Ik zeide bij mijzelf, weet u waar ik dat nog meer lees, zulke dingen? In het boek Prediker. Maar dat was niet Naaman, maar dat was het Salomo. Hè? De koning, de wijste man die de geschiedenis ooit gekend heeft. Koning Salomo, hij zei bij zichzelf enzovoort. En zo begon hij en het eindigt allemaal met, en dat is ijdelheid en kwelling des geestes. He? Dat wil zeggen, hij dacht een boel bij zichzelf, maar het leidde tot niks. En dat is ook hier het geval. Deze Naaman had bij zichzelf wat bedacht. Hij had het een beetje gepland, van het moet zus, het moet zo. Hij had bij zichzelf gedacht, hij zal zekerlijk naar buiten komen en staan. Bij hem komen staan, officieel, weet je wel, netjes, in de handen staan. En de naam des Heren zijn Gods aanroepen. plechtig, in een speciaal gewaad voor de gelegenheid ongetwijfeld, hè? En met een speciale stem en een speciale oogopslag. En zijn hand over de plaat strijken. Want dat gebeurt dan zo, hè? Ja, ja, dat gebeurt nog wel eens zo, hè? Ik wil verder niks van zeggen, maar dat doet men dan soms zo. En de naam des Heren aanroepen staat er. En over de plaat strijken, handoplegging heet zoiets. En dan staat er, en de melaatse, of eigenlijk de melaatsheid, ontledigen. Het zal wel een plechtige ceremonie worden, met alle eer die daarbij hoort, met de toeschouwers op ruime afstand, enzovoorts. Zie? Maar wat blijkt? Het gebeurt allemaal niet zo. In plaats daarvan werd hij gestuurd naar de Jordaan. En ik leerde op de zondagsschool dat de Jordaan toen al vervuild was. Dat wist ik niet, maar staat er niet bij, blijkt. Maar er staat wel dat Naaman overlegt en zegt, zijn niet Abana en Farpa, de rivieren van Damascus, dat is wat anders dan die van Jordaan en Jeruzalem, beter dan alle wateren van Israël, zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden. Zo wendde hij zich en toch weg met grimmigheid. Zijn gedachte was, als hij dan toch in de rivier zevenmaal onder moest, kon hij dat net zo goed thuis doen, dan werd hij tenminste genezen door de wateren van zijn eigen land, waarin hij zijn hoge plaats innam. Want de man stelde kennelijk erg veel prijs op eer, voor zichzelf. En het is precies dat wat hij moest afleggen. Niet hij zou bepalen hoe het gebeuren moest, maar een ander zou het bepalen en het wordt gewoon meegedeeld. Niet eens in een mooie preek, maar gewoon via de bode die het maar even aan de deur kon vertellen. En verder had hij niks nodig. Nou, en dan moet dezezelfde Naaman, die moet zich laten overreden door zijn knechten. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben? Als dat moeilijks geweest was, zou je ongetwijfeld zijn uiterste best gedaan hebben. En Nederland loopt minstens voor de helft nog vol met mensen die hele moeilijke dingen proberen te doen om daarmee gerechtvaardigd te worden voor God. Ze denken ook dat God het van hen vraagt. En dat het ook langs plechtige wijze tot stand gebracht moet worden. Je moet me dan niet kwalijk nemen, maar dat wordt hier eenmaal besproken. Zie? Moeilijke zaken. Dingen die zelfs onmogelijk zijn. Peters wist het al te goed. Peters zelf had ook een tijd geleefd in omstandigheden waarin van hem moeilijke dingen verwacht werden onder het oude verbond. En toen ze later bij hem kwamen, zei Petrus, nee, zo gaat dat niet verder, want we kunnen de mensen toch niet een juk opleggen wat wij zelf nog onze vaders hebben kunnen dragen. Die moeilijke dingen bleken namelijk helemaal niet nodig te zijn om verlost te worden en om nieuw leven te ontvangen en dus om gereinigd te worden van melaatsheid. De opdracht is zo moeilijk niet, integendeel, de opdracht was zevenmaal onder in de Jordaan. En deze knechten van Naaman zeggen, kijk, Als de profeet van Jehovah gezegd had dat u iets moeilijks had moeten doen, dan zou u het gedaan hebben misschien. Zou u het op zijn minst geprobeerd hebben. Maar nou vraagt u wat makkelijks. Dus wat ligt nou meer voor de hand om dat dan toch maar even te doen? Baat het niet, het schaadt ook niet. Dat is ongeveer de gedachte dan, hè? Maar ze zeggen gewoon, hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Wat is nou makkelijker dan om dat even te doen? Waarna hij misschien wel even gedacht heeft, maar dat is mij te makkelijk en dat gaat zomaar niet. En ik zie een broeder zitten, die weet nog een paar van die uitdrukkingen. Maar goed, die kunt u beter vergeten, hè? Maar zo, dat is de gebruikelijke reactie van de mens. Gaat zomaar niet. Als het evangelie klinkt en tot hem gebracht wordt, als hem simpelweg gezegd wordt te vertrouwen in dat wat God geeft, dan zegt men, dat gaat zomaar niet en zo makkelijk is het niet. En bovendien had ik me voorgesteld dat het toch misschien wel beter was om het zus en zo en dit en dat enzovoorts. Ik heb mensen gekend hoor, die kwamen minstens eenmaal per week naar voren om zich de handen te laten opleggen, om zich te laten genezen. Je weet wie ik bedoel, hè? Jazeker. Maar het helpt niet, het gebeurt ook niet en zo werkt het ook niet. Het gebeurt op veel eenvoudige wijze en die wijze wordt hier uitgebeeld. Ik zal eens wat zeggen. Die Jordaan, die naam van de Jordaan is ontleend aan Yarat, het Hebreeuwse Yarat, dat betekent afdalen, nederwerpen. Het is iets wat van boven komt. En als u geen Hebreeuws kent, maakt het niks uit. Dan neemt u de kaart voor u en dan zult u zien dat de Jordaan inderdaad zo ongeveer recht van het noorden, van boven dus, naar het zuiden loopt. En dat is dus precies dezelfde waarheid. Het komt van boven en het gaat naar beneden. En de grootste bijzonderheid van de Jordaan, vergeleken met alle rivieren op aarde, is dat hij uitmondt weliswaar in een zee, die er overigens vroeger niet was. Dat is helemaal vreemd natuurlijk, want vroeger lag op die plaats Sodom en Gomorra. He? Dus waar toen de Jordaan eindigde, weet ik helemaal niet. Maar de Jordaan eindigt in een zee, namelijk in de Dode Zee, en dat is een ding die geen uitgang heeft. De natuurkundigen zeggen gewoon het water loopt erin en daarna verdampt het daaruit. Dan denk ik, dat vind ik een leuke verklaring, maar waarom gebeurt dat bij de Noordzee, het IJsselmeer en zo allemaal dan niet? Maar goed, ik heb daar geen verstand van. Maar de gedachte is wel degelijk dat het water gaat naar die zee en daar blijft. Dat loopt allemaal in en in en in en er gaat niks uit. En het ding heet de Dode Zee. Het is, de Jordaan beeldt namelijk het uit, het leven wat van boven komt. Het is water en dus is het leven. Het is water en zelfs is het woord van God. Maar het komt van boven naar beneden en waar leidt het toe? Tot de dood en anders niks. Hebt u nooit gelezen in de Tweede Korinthebrief dat van de wet, het woord van God, het oude verbond, gezegd wordt dat het een bediening is des doods? Ik ben de eerste om te zeggen, het is zonder meer het woord van God, maar het is een bediening des doods. Dat betekent inderdaad dat het Gods wil is, inderdaad, dat deze oude schepping die uit zijn woord is voortgekomen, inderdaad afdaalt in de dood en leidt tot het verderf. Dat is de bedoeling. De raad Gods is namelijk dat aan deze oude schepping als zodanig in zijn totaliteit een eind komt door de dood. Hij wordt vernietigd. Hij komt in het verderf. En dat is wat de Jordaan uitbeeldt. En wat bij gelegenheid wordt uitgebeeld in verband met diezelfde Jordaan, is dat er soms mensen zijn die erin komen en die niet afgevoerd worden met de stroom meedrijven naar de Dode Zee, maar die op een of andere manier toch aan de andere oever terechtkomen. Die in de dood terechtkomen, de zogenaamde doodsjordaan, dat is een bekend Nederlands woord. Maar die toch daardoorheen gaan en op de andere oever komen, toch niet in de dood uitkomen. Er zijn mensen die trokken door de Jordaan en de wateren weken. Het is zelfs gebeurd bij Elisa geloof ik ook, hè, die in de Jordaan viel, op dezelfde plek overigens waar ooit het volk door de Jordaan getrokken was. Maar die bijl, het ijzer staat er eigenlijk letterlijk, in het water viel en toch, door een wonder natuurlijk, maar die toch kwam bovendrijven. Het was dezezelfde Elisa die aan zijn bediening begonnen was, doordat hij eerst achter Elia aan door de Jordaan getrokken was, waarna Elia ten hemel voer, waarna Elisa weer terugging en weer een keer door de Jordaan ging. Allemaal nog steeds op diezelfde plek. Het bijzondere is namelijk dat weliswaar het water van de Jordaan leidt tot de dood, maar dat het toch mogelijk is om die dood te overwinnen. Wel door een wonder, uiteraard, maar wat dacht u dan? En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld, want hier is het Naaman die in de Jordaan zou moeten afdalen, 7 maal, dat betekent gewoon volkomen. En die toch daaruit zou herrijzen en in plaats van dat hij dood zou zijn, zou hij juist het leven ontvangen. Dat is precies wat er staat. Ja, u zegt, nee, er staat, hij was melaats en hij zou genezen worden. En ik zeg, nee, er staat, hij was dood en hij zou levend worden, want dat is wat er werkelijk staat. Leest u het maar eens in vers 7... Waar de koning de brief gelezen had en zegt, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt een man om van zijn melaatsheid te ontledigen? Deze koning van Samaria, van Israël, wist precies hoe het zat. Genezing van melaatsheid is volstrekt hetzelfde als opstanding uit de dood. Als het levend maken van doden. En zo is het ook. Dat blijkt ook wel, want toen Naaman later genezen was, staat er in vers 14, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. Hij kreeg niet zijn oude vlees terug, het was ander vlees, nieuw vlees, jong vlees. Dat is leuk, hè? Ik ben benieuwd wat de dokter later van dat soort vlees zou zeggen. Dat klopt iets niet met hem natuurlijk. Maar niettemin, het gebeurde zo. Het is opstanding uit de dood waar het werkelijk om gaat, uit de Jordaan. Wat we dan ook zien, is dat de raad Gods via de profeet bekendgemaakt wordt naar Naaman. En de raad Gods is dat men vereenzelvigd zou moeten worden met de Jordaan. Men zou onder moeten gaan in de Jordaan. Men zou dus onder moeten gaan in, laat ik maar zeggen, het woord Gods. Men zou namelijk zich moeten vereenzelvigen met de raad Gods. En de raad Gods heeft bepaald dat alle dingen weliswaar van bovenafkomstig zijn. Maar er is niks om je in te beroemen. Het menselijk leven is van God afkomstig, maar er is niks om ons in te beroemen. Daar hebben wij niks aan bijgedragen, dat is zijn werk geweest. Maar tegelijkertijd is het zo dat God over datzelfde leven bepaald heeft. Dat het weliswaar van hem komt en afdaalt naar beneden. Maar dat het inderdaad in de dood zou gaan om daarna daaruit te herrijzen. Zie? En zo zou het met Naaman zijn. Er staat trouwens ook dat het, hij moest 7 maal onder in de Jordaan. Dat is niet omdat het 1 keer niet genoeg was. Dat is uiteraard omdat die 7 altijd en overal in de Bijbel de uitbeelding is van de volkomenheid van Gods verlossingswerk. Je spreekt over alle 7000 jaar van de heilshistorie, alle 7 bedelingen enzovoort. De volkomenheid van wat God doet van het begin tot het eind. En daarin is bepaald, dat hoort ook zij, al die dingen die in de loop der heilsgeschiedenis tot stand zijn gekomen. Ze leiden tot de dood, ze zijn onderworpen aan hetzelfde principe, want voorbij de 7 is er leven. Het rijmt ook nog, dus we moesten er maar eens een keer een lied van maken. Hè? Voorbij de 7 is er leven. Voorbij de 7 is namelijk de 8. Oftewel, voorbij de 7 is de eerste dag der week. Dus die we vandaag ook vieren eigenlijk. Spreekt namelijk over de opstanding die daarna tot stand komt. En na de 7, na 7 keer onderdompelen. Na zich te hebben overgegeven aan de raad Gods, blijkt hij genezen te zijn. Komt trouwens overeen. Maar wat er staat in Lucas 7, een tekst die velen van u langzamerhand kennen. Waar staat dat degenen die het woord aannamen, die werden gedoopt. En degenen die niet gedoopt werden, verwierpen daardoor de raad Gods tegen zichzelf. Er staat er letterlijk. Ze hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Dus vers 7 of 8 van... vers weet ik niet, maar het is Lucas 7, laat ik het zo zeggen dan. Ze hebben de raad Gods. De raad Gods is namelijk dat de mens, de hele oude schepping, verbonden is met dat water wat van boven naar beneden daalt en het daalt tot in de dood. En pas daarna en daaruit is leven. Dat is leuk, hè? Die dode zee zit vol met zout. Maar weet je waar zout een beeld van is? De geest. Er groeit niks in die dode zee, omdat het zo zout is. Maar in de Bijbel is zout weer een beeld van het nieuwe verbond. Eveneens woord van God, maar dan niet het oude, maar dan het nieuwe verbond. Heel eigenaardige zaak. Ook in de natuur komen deze dingen tot uitdrukking. Nou goed, ik kan daar nou niet verder op ingaan. Waar ik wel verder op in wil gaan, is dat er staat in vers 15... Toen keerde hij, nadat hij genezen was, toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer. Want hij had zijn hele gevolg bij zich, Naaman. En hij kwam en stond voor het aangezicht, voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Het eigenaardige is dat pas als de man genezen is en gedaan heeft wat de profeet zegt, dan ziet hij de profeet ook. Eerst niet, hij ziet hem niet, hij ziet hem alleen de bode. En hij moet maar doen wat via de bode tot hem gezegd is. En als hij genezen terugkeert, dan verschijnt inderdaad Elisa. Elisa is uiteraard een type van Christus zelf. Hè? Mijn God is redding, betekent zijn naam ook. En op een of andere wijze is de naam Jezus ook inderdaad verborgen in de naam van Elia en Elisa. Maar dat spreek ik een andere keer wel weer eens. Hoe het ook zij, pas bij zijn terugkeer, pas als hij tot geloof gekomen is, om zo te zeggen, ziet hij de Heer. Pas als hij tot aanvaarding van de raad Gods gekomen is, heeft hij een ontmoeting met degene door wie die raad Gods tot stand gebracht is. Zo is het met ons ook. Pas wanneer wij tot geloof zijn gekomen in hem die wij niet zien, dan zullen wij hem ontmoeten. Later. En zullen wij hem in ieder geval leren kennen. Nou, en dan staat er dat de man Naaman zegt: nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Hij wil graag betalen, hij wil graag een cadeau doen. Het is precies als de gelovige die de raad Gods aanvaard heeft enzovoort, en dan naar de Heer gaat en zegt: uit dankbaarheid wil ik toch wel graag iets terugdoen. Ik zei toch niet wat, hè? Nee, dan is het goed. Nee, maar we willen graag wat terugdoen. De een verzint dit, de ander verzint dat, maar men denkt allemaal van: ik heb zoveel zegening ontvangen, ik wil iets geven. Maar er zijn maar 2 mogelijkheden. Het een is, je geeft je helemaal, maar als het goed is, had je dat al gedaan van tevoren. Toch? Door onder te gaan in die raad Gods en in dat water, in dat woord. Of, er valt niks te geven. En zo is het maar net. Want, zegt het Nieuwe Testament, want uit genade zijt gij zalig geworden. En door het geloof. En geloof is uiteraard niet anders dan het aanvaarden van het woord Gods, het aanvaarden van de raad Gods. Naaman zou opgenomen kunnen worden eventueel in de rij van geloofshelden van Hebreeën 11. Door het geloof is Naaman naar de Jordaan gegaan en heeft zich 7 maal ondergedompeld. Als je het niet geloofd had, zou je het niet gedaan hebben. Het was wel wat moeilijk, maar hij deed het toch. En zo is het nou maar net. Maar er staat niks tegenover. Hij kon niet daarvoor betalen. Hij kon geen geschenk geven. Elisa zei ook, zo waarachtig als de Heer leeft voor wiens aangezicht ik sta. Dat betekent van wie ik een type ben, hoor. Voor wiens aangezicht ik sta. Elisa staat voor de Heer. Dat betekent Elisa is een type van de Heer zelf. Indien ik het nemen. Hij zegt, dat kan niet, kan ik niet doen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. Ook na aandringen bleek Elisa niet ontvankelijk te zijn. Want uit genade is men zalig geworden. Dat is alles. Er staat niets tegenover. En Naaman zeide, wel, dan niet. Maar dan maar andersom. Hij zegt, maar ik wil graag wel een geschenk van u. Ik wil namelijk een stukje grond meenemen, een last aarde van een juk muildieren. Hij wilde namelijk wat grond uit Israël, uit Samaria meenemen. Israëlitische aarde, zal ik maar zeggen, meenemen naar zijn land. Want in de oudheid wist men nog dat goden inderdaad verbonden zijn met landen en dat Jehovah de God is van Israël. En als men de God van Israël wil dienen, dan ligt er dan meer voor de hand en dan men een stukje van het land van Israël zou meenemen. En dat is wat men, wat Naaman hier dan ook voorstelt. Hij neemt het ook mee op een juk muildieren. Dat wil je natuurlijk ook weten, hè, wat een muildier is. Hè. Nou, dat is geen paard en geen ezel, maar hij is allebei tegelijk. Heeft iets van verhoging, want dat is het paard. Heeft iets van vernedering, dat is een ezel. En die beide dingen tegelijk zijn inderdaad het lot van de gelovigen ook van vandaag. Aan de ene kant gezet aan Gods rechterhand in de hemel en dus verhoogd. Aan de andere kant delend in zijn schande en in zijn smaadheid. Waarvan dan uiteraard de ezel de uitbeelding is. Maar goed, ik ga er maar verder overheen. Het is namelijk zo dat deze Naaman een wat merkwaardige uitspraak doet. Hij doet er heel lang over in vers 18 en 19. Hij zegt namelijk, ik zal Jehovah de God van Israël dienen. Want het is die God die mij genezen heeft. Hij heeft het tenminste goed begrepen. Hij zegt maar, het is een moeilijkheid. Want ik ga terug naar mijn heer, naar mijn meester, de koning van Syrië. En die dient de God Rimmon. Dat is nou eenmaal de God van Aram. Dat kan niet missen, hè. Syrië is Aram. En de God van Aram is uiteraard Rimmon. Die namen die komen gewoon met elkaar overeen. Ze spreken allebei over hoogte, een hoge plaats. En Naaman zegt dan, ik zal dus min of meer gedwongen zijn door de omstandigheden om toch te buigen voor die god Rimmon. En Elisa zegt dan, dat is goed, ga in vrede. Hij krijgt shalom mee, hè? Vrede krijgt hij mee. En hij ging, enzovoorts. Dat wil zeggen dat hoewel hij de god van Israël diende, werd het hem toegestaan de god Rimmon te dienen. En de verklaring daarvan, die zult u misschien niet meteen begrijpen, maar sommigen wel, denk ik altijd. Rimmon, dat heeft namelijk te maken met de verhoogde positie van Christus in onze bedeling. Ik kan het niet uitleggen. Ik wil het ook echt nou niet uitleggen. Ik leg het zo vaak uit, hè. Maar dat doe ik dus nu niet. Maar het is in ieder geval de aanduiding van de verhoogde, de hoge positie van Christus nu als de eersteling van een nieuwe schepping. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Dat is niet de God van Israël in de zin van die God van het oude verbond. Integendeel, het is de opgewekte Christus. Hij die de eersteling werd van een nieuwe schepping. De naam Jehovah, en zelfs de hele situatie in Syrië, kun je in verband brengen, in ieder geval ook, met de oude schepping. Maar het eigenaardige is dat deze Naaman teruggaat naar de plaats waar hij vandaan komt. En daar de god Rimmon dient, maar die god Rimmon is vervolgens een beeld van de opgewekte Christus die hij dient. En dat zo is, dat blijkt ook wel, want er wordt ook bevestigd door die rivieren die in vers 12 genoemd worden. Die heb ik even overgeslagen voor het gemak. Maar het zijn die rivieren Abana en Farpar waarheen hij terugkeert, de rivieren in zijn eigen land. Wel, Abana, dat is een woord komt van Eben, een steen namelijk. Men vertaalt die naam dan ook wel eens met steenachtig. Men kan het trouwens ook vertalen met ik heb gebouwd. Van Ben, Bana namelijk bouwen. Maar hoe dan ook, dat woord Eben, waar die naam van afgeleid is, dat is de samentrekking van de woorden vader en zoon, Ab en Ben. Vader en zoon bijeen en daarom spreekt dat woord over wedergeboorte. Zoals elke steen spreekt over wedergeboorte, zo spreekt deze rivier over wedergeboorte. En iets dergelijks geldt voor Farpar, want Farpar is eigenlijk Parpar, tweemaal hetzelfde namelijk. En het woordje parde betekent vrucht, zodat de naam Farpar betekent feitelijk een dubbele vrucht. En dat zouden we moeten herkennen, mensen, hè, zouden we moeten herkennen. Want dat is hetzelfde als de naam Ephraim. Of Ephraim. Die naam betekent namelijk ook letterlijk een dubbele vrucht. Want een dubbel vrucht, een dubbel deel, een dubbel resultaat, een dubbele erfenis dus, wordt gegeven aan de eerstgeborene. Zodat deze rivier Farpa de uitbeelding is van het eerstgeboorterecht. Abana staat voor wedergeboorte, maar Farpa staat voor de eerste die wedergeboren was. En daarom zijn die beide rivieren een uitbeelding van de positie van de gelovigen van vandaag, van deze bedeling. Ze zijn wedergeboren omdat ze de raad Gods hebben aanvaard. En nadat dat gebeurd is, nadat hun wedergeboorte of hun dood als het ware is uitgebeeld in het ingaan en doorgaan door de Jordaan, wordt hun positie als eerstgeborene van een nieuwe schepping uitgebeeld in die twee rivieren van het land Aram, de hoge plaats, geregeerd door de god Rimmon, eveneens een zeer hoge god. Dat Syrië en Rimmon en Abana en Farpar, er zijn dus uitbeeldingen van de positie van de gelovige nadat hij inderdaad tot wedergeboorte gekomen is. Dat is de gedachte. Zie. Maar ik hoop dat duidelijk is dat het hele verhaal draait maar om één ding. Namelijk, of men bereid is de raad Gods te aanvaarden. En die raad Gods komt niet altijd met mooie woorden. Ik doe altijd mijn best om de dingen netjes te vertellen, maar het lukt me niet altijd even goed. Maar het blijft zo dat de raad Gods komt niet met mooie woorden. Toen Paulus het evangelie predikte in Korinthe, toen zei hij, ik ben niet gekomen met welsprekendheid, met uitnemendheid van woorden en wijsheid. Maar ik heb simpel gesproken over de dood, over het kruis, over vernedering enzovoorts. Het zijn ruwe begrippen, dat weet ik, we hebben daar een afkeer van, maar dat is de raad Gods. Die zegt dat elk mens een zondaar is en dat de bezoldiging der zonde is de dood. Zie? En het is die weg die in ieder van ons zal moeten gaan. Hij zal zich moeten overgeven aan die weg. Via de Jordaan zou ik dan moeten zeggen. Een weg die leidt weliswaar in de dood, maar die vervolgens leidt tot een opstanding uit die dood als eerstelingen van een nieuwe schepping. Dat is de gedachte. Het is een gedachte die letterlijk uiteengezet wordt zo in het Nieuwe Testament, maar die bovendien typologisch hier uitgebeeld wordt in deze bijzondere geschiedenis. Zevenmaal onder in de Jordaan. Volkomen overgave aan de weg die God bepaald heeft met deze schepping. Er is geen andere weg. Die komt niet met uitnemendheid van woorden tot u. Er wordt gewoon door de bode, de dienaar, van mijn part de evangelist of wie dat ook is, dat doet er niet toe, of gewoon de buurman of buurvrouw, wordt gezegd van ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. En uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. En zo eenvoudig gaat dat dus wel. De verantwoordelijkheid die wij hebben is inderdaad te luisteren, dat wil zeggen gehoor te geven naar en aan het woord wat God tot ons gezonden heeft. En de weg die God ons bepaald heeft is wat dat betreft voor iedereen gelijk. Een weg die leidt tot de dood zelf. Het opgeven van wie wij zijn. Het opgeven van al onze eigen kapsones, om het goede Nederlandse, Jiddische woord eigenlijk, maar eens te gebruiken. Omdat we onze nek zouden buigen en niet langer zouden verraden. Precies als het van Israël staat. Er zijn zoveel mensen hier die opgegroeid zijn met de gedachte dat zij het geestelijk Israël zijn. Maar heb je nooit in de Bijbel gelezen dat er staat dat Israël een hardnekkig volk is? Het zou ze moeten buigen voor het aangezicht des Heren, voor de raad Gods. Ze moeten luisteren naar die Heer die hen leidt, inderdaad. Het mag dan een weg zijn die ter vernedering leidt, maar er staat in hetzelfde woord wat God aan Israël geschreven heeft en gesproken heeft. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Ik weet het, sommigen vinden dat een doop als deze een soort uitdaging is, een soort provocatie. Zie, het heeft een slechte reputatie over het algemeen gekregen. Maar in tegendeel, dat is het niet. Het is een simpelweg opzij zetten van die menselijke gedachte die zegt, het zal wel zus en het zal wel zo gaan, het zal zo wel moeten, enzovoorts. Nee, zo moet het nou net niet. Het is het aanvaarden van de raad Gods. Hetzelfde woord van God, waardoor wij geschapen zijn oorspronkelijk. Datzelfde woord van God zegt dat je opnieuw geboren moet worden. Om eeuwig leven te hebben. Dat wat wij nu door het woord Gods als oude mens ontvangen hebben, is vergankelijk leven. Maar in dat vergankelijk leven hebben wij de tijd en de gelegenheid om gehoor te geven aan de rest van wat God nog meer gezegd heeft. God heeft niet alleen gesproken en daar was de mens. God heeft nog meer gesproken, zelfs tot de mens. En heeft hem gezegd dat hij weliswaar is, maar dat hij een sterfelijk, zondig wezen is. En dat er maar één weg is tot behoud. En ook maar één naam waardoor wij moeten zalig worden. En dat is een weg van gehoorzaamheid aan het woord. En dat leidt dus tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die zelf met een zo bijzondere doop gedoopt moest worden. En ik heb het niet over zijn doop in de Jordaan, want hij zei het veel later. Hij sprak over zijn doop en toen bedoelde hij uiteraard zijn dood en opstanding. Wel, dat is de raad Gods. En wanneer wij vandaag hier bij elkaar zijn om die doop ook toe te passen, dan is dit niet anders dan een uitbeelding van wat die raad Gods is. Dat men namelijk afdaalt in het water, in het woord, zou je kunnen zeggen, maar daardoor tegelijkertijd in de dood, opdat men eveneens door het woord daaruit zou oprijzen als eersteling van de nieuwe schepping. Dat gebeurt niet als men gedoopt wordt, maar de doop zelf is daar een uitbeelding van. En daar gaat het om. Het is een teken van wat God in zijn raad bepaald heeft. Wel, ik heb daar niks verder aan toe te voegen. Het was mijn verhaal niet, het was mijn raad ook niet, gelukkig niet. Maar het is onmiskenbaar het woord van God. Ik ben ook blij dat het nauwelijks bestreden wordt. Er zijn alleen mensen die zeggen, dat kan wel zijn, ja, dat staat zo wel in de Bijbel, maar dat moet je anders zien. Ik moet u zeggen, dat is mij te ingewikkeld. Het leven vind ik al ingewikkeld genoeg. Het is veel eenvoudiger om gewoon God te geloven, te nemen op zijn woord. En als God gesproken heeft, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? En daarom, we prediken bijna dagelijks het evangelie. Daar zijn we niet altijd even sterk op uit, maar het gebeurt niettemin wel. En ik ben ook blij dat dat er bij gelegenheid toe leidt dat we bij elkaar komen op een dag als vandaag. Dat er inderdaad mensen zijn die, zonder dat wij het hen gevraagd hebben, want dat hebben wij nog nooit gedaan, bij ons komen en vragen, kunnen wij gedoopt worden? En het mooiste van alles vind ik nog, dat we dan gewoon kunnen zeggen, dat kan. Want ik heb het hier al eerder verteld, er is maar één, er zijn twee voorwaarden voor de doop in de Bijbel genoemd. De ene is, er moet water aanwezig zijn. Nou, dat is te regelen in een land als het onze. En dan heb ik het nog niet eens over het weer natuurlijk. En de andere is, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Meer niet. U komt er allemaal bij kijken, het was niet nodig geweest. Het zou ook doorgegaan zijn als u niet kwam. Bij de Kameling in Moorland kwam niemand bij. Hij was niet van een kerk, er bestond niet eens een kerk. En hij werd onderweg gedoopt in water. Ik weet niet eens welk water. Inderdaad, de voorwaarde is, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Vandaar als iemand mij vraagt, kan ik gedoopt worden bij u? Dan zeg ik, dat kan en dan vraag ik verder niks. Als iemand het vraagt, dan is hij een gelovige, anders vroeg hij niet. Zie? En onze verantwoordelijkheid is om te zorgen voor het water. En dat is het minste wat we kunnen doen. Opdat de raad Gods niet alleen vervuld zou worden, maar opdat de raad Gods geïllustreerd zou worden op de Bijbelse wijze. Want dat kan niet ontkend worden. De Bijbelse doop is inderdaad een doop van onderdompeling, een totale, maar dan ook totale overgave aan het water. En daar wil ik wel even bij zeggen, met alle risico's van dien. En als je eruit weer naar boven komt, dan zeg ik, dan is dat nog altijd het wonder, omdat er iemand is die u eruit haalt. En dat is wat in de doop wordt uitgebeeld. Waarmee ik maar de vrijheid neem om te zeggen dat u zich niet per se van tevoren hoeft op te geven als u gedoopt wordt. Dat vinden wij altijd wel makkelijker als het zo gebeurt. Maar mocht u nu zeggen, nou, er is water en ik ben een gelovige en ik zou graag gedoopt worden, dan vraag ik u gewoon of u zo direct mee wilt komen hier naar achteren om u te verkleden. En daar blijft het dan bij, want dat gaan we nu doen. Ik geef de leiding van de dienst verder over aan mijn broer Han. En ik wil de dopelingen vragen die zich opgegeven hebben en die zich niet hebben opgegeven om mee te gaan naar achteren.